En toen werden we nog afgekondigd, maar ja, niemand had mij gehoord of gezien. Dus ze waren echt compleet vergeten dat ik überhaupt die avond was. Dus iedereen werd bedankt en nou, ik niet.
Welkom bij de Elektra Podcast. Mijn naam is Wouter Monde. Ik ben cabaretier en in Elektra Podcast praat ik met mijn collega's over hun slechtste, raarste en meest bijzondere ervaringen op en naast het podium. In deze aflevering praat ik met Vera Marijt, pianiste. Vera is jazzpianist, maar ze begeleidt heel vaak cabaretiers bij hun voorstellingen. Ze was betrokken bij De Vrouwenjaars en Vera was jarenlang de leidster van de Bakband. Dat is de begeleidingsband van De Open Bak, het langstlopende open podium van Amsterdam en ik denk eigenlijk heel Nederland, maar correct me if I'm wrong. Vera heeft met ongelooflijk veel mensen het podium gedeeld en ik vond het te gek om haar verhalen te horen. Soms lijkt het mij als cabaretier makkelijker om als muzikant op te treden. Nou, dat beeld is door Vera vakkundig bijgesteld. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Vera Marijt. En ik wist al dat jij heel veel verschillende dingen deed. Maar holy shit, jij doet heel veel verschillende dingen.
Ja.
Want ik heb jou net vooraf aangekondigd als in wat je doet. Maar omschrijf even heel kort wat jij doet. Vooral ook nog de dingen die je anders doet dan cabaretprogramma's begeleiden en muziek daarvoor maken en zo.
Ja, nou, goede vraag. Ik ben pianist dus. En ik ben begonnen als jazzpianist. Dus ik heb jazz gestudeerd. Ik had een jazz trio waar ik veel mee speelde. Dat is nu allemaal wel wat minder, maar speel ik af en toe nog steeds wel mee.
Je hebt het grote geld laten schieten.
Precies, ja. Ja, daar was echt veel in te verdienen. Nee, ja, dat publiek is toch helaas een beetje... Ja, het is natuurlijk weer niet netjes om te zeggen, maar een beetje stervende, kan je wel zeggen.
En, ik wou zeggen, ze hebben het geld wel. Dat is de zit.
Dat is waar, maar goed. Ja, ik vind het nog steeds echt een van de mooiste muziekgenres en ik heb echt grote liefde voor en ik speel het heel graag. Maar het was toch wel in de praktijk dat je heel vaak achtergrondsnabbel speelt, zeg maar. En daar heb ik ook wel echt de grootste plezier in beleefd.
Ja, ik wou zeggen, daar gaan we het ook zeker over hebben. Zeker, want dat vind ik ook juist heel erg leuk om te horen.
Maar ja, het is wel dat je dan, dat ik echt periodes had dat ik heel veel speelde. Zo 6-7 keer in de week met een jazz trio. En soms 3 keer per dag echt knallen. En we hadden heel veel plezier met elkaar. Maar als ik dan een keer speelde waarbij mensen echt gingen luisteren, dan werd ik opeens heel zenuwachtig. Want het waren heel vaak snabbels waar gewoon lekker doorheen gebabbeld. Yeah, yeah. Een beetje gewoon een leuke aankleding van het feest. Of zo, weet je wel. Dus het ook wel een belangrijke functie. Maar gewoon echt een heel andere focus. Zeg maar.
Ja.
En zeker als je dat soort dingen in je eentje doet, is het best wel saai. Maar ja, als je met elkaar speelt, dan heb je in ieder geval nog plezier met elkaar. Je komt op allemaal gekke plekken en zo terecht. Maar ja, het is natuurlijk ook wel leuk als je...
Als we er dan toch zijn, wat zijn plekken waar jij terecht bent gekomen waarvan je dacht, had ik niet aanzien komen toen ik nog op de opleiding zat?
We hebben wel eens... We speelden bijvoorbeeld wel eens een voetbalstadia of zo. Tijdens een voetbalwedstrijd ook trouwens. Dan zit er natuurlijk echt helemaal niemand op jou te wachten.
Wacht even, je speelde met een jazz trio tijdens een voetbalwedstrijd.
Ja, van de PSV. Ja, ik ben niet zo heel erg into voetbal, moet ik zeggen. Maar het was in het PSV-stadion. En dat was al echt een kriem om daar te komen. Want ik moest met de auto, met mijn keyboard, tussen alle supporters door naar een gate ergens.
En het PSV-stadion is ongetwijfeld ooit gebouwd aan de rand van Eindhoven, maar is daarna helemaal ingebouwd in arbeiderswoninkjes en is lastig te komen.
Ja, dat was een uitdaging, zou ik zeggen. Maar goed, gewoon langzaam rijden en ja, weet je wel, ik kreeg toen al wel een beetje een soort van, nou niet slappe lach, maar moest wel een beetje gniffelen al. En we speelden eigenlijk zo in een... Ik weet niet hoe je dat noemt, maar in een soort lounge voor...
Een skybox.
Ja, precies. Voor, weet ik het.
Want jullie speelden niet de achtergrondmuziek in de pauze voor het hele stadion. Maar gewoon in zo'n box met allemaal houten metoten die daar...
Ja, precies.
Voetbal kijken, relaties uitnodigen, bier drinken en dan...
Zeker, ja.
Heel veel geld aftrekken van de belasting voor een middagje zuipen. Dat is
ja, precies. Nou ja, dat was het wel zo'n beetje, ja. Ja, ik heb ook natuurlijk weer totaal niet onthouden. PSV speelde, denk ik, want dat lijkt me logisch.
Is vaak wel, ja.
Maar tegen wie, geen idee. En of ze hebben gewonnen, weet ik ook niet. Maar het was wel een soort geinig of zo, weet je wel. Dus dan Ja, sowieso dat hele stadion zien was al tof. En ja, maar ja, we speelden in de pauze als mensen gewoon even naar het toilet gaan en een drankje halen, zeg maar. En dan na afloop. Maar ook dan was het niet echt dat mensen heel erg dachten, joh, laat ik eens deze jazzband beluisteren, zeg maar. Maar ja.
En hoe, je zei, ik kreeg al een beetje de slappe lach toen ik daarheen reed. Je hebt dit soort dingen vaker gedaan. Dus op een gegeven moment weet je ook wel, dit is de rol die we hebben. Wij spelen een achtergrondmuziekje.
Ja.
Maar hoe kom je daar binnen? Want ook al, weet je, op een gegeven moment is het ook gewoon werk. Maar dit is niet waarom je muzikant bent geworden.
Nee, ja, het is zo. Ik denk dat het een beetje zo is dat tijdens mijn studie had ik al wel. Ik had een paar leerlingen, maar ik vond lesgeven niet zo leuk. En toen was ik al best wel veel aan het spelen.
Met ja. Andere carrièrepad.
Ja, ja. Nou ja. Het is toch een beetje, zeg maar. Als student heb je een bijbaantje, weet Sorry. Je wel. Mag, Wouter. Nee, maar ja, natuurlijk als student heb je bijbaantjes. Zo, al mijn vrienden hadden wel bijbaantjes en zo. En lesgeven, dat ja, bracht gewoon sneller per uur ja. geld op, zeg maar.
Ja.
Maar ik vond dat helemaal niet leuk. Dus ik had wel een paar leerlingen en dat was dan echt meer dan genoeg. Maar ik was ook al wel veel aan het spelen. En dan pak je gewoon alles aan wat je maar kan krijgen natuurlijk. Ja. En dan kom je een beetje op dat soort plekken terecht. Maar het was zo heel erg dat snabbelcircuit, wat ik heel veel heb gedaan, zeg maar. Dan, ja, ik was vaak in dienst van iemand, dus die dat dan had geregeld. En dan ja, kreeg je gewoon eigenlijk een beetje een soort van, nou, je moet dan en dan hier zijn. Je moet een beetje er netjes uitzien. Of weet ik veel, soms was er een thema of zo. En je moet de keyboard mee of niet. En je moet zo lang spelen. En nu wist ik wel dat het voor een voetbalwedstrijd was. Maar ook verder ook niet echt of zo. En ik ga nooit naar het voetbal. Dus ik had ook niet echt me ingesteld op zo'n heisa aan supporters en weet ik het allemaal. Maar ja, ja, dat was wel leuk.
Ja, ik hoor gelijk bij volgens mij van die Amerikaanse basketbalwedstrijden. Je maakt een heel bombastisch orgel achterop.
Ja,
achter,
bij ijshockey ook. En
ja,
zo, ja.
Dat lijkt me dan wel weer cool als je dat gooit in het hele stadion.
Ja, ik heb wel.
Muzikaal waarschijnlijk ook niet de grootste uitdaging om dat te spelen. Nee. Maar.
Ik heb anderhalf jaar in Montreal in Canada gewoond. En toen dacht ik wel, dat lijkt me echt een leuke gig, maar ik heb die nooit gedaan.
Oh, wat hey, en hoe is dan de overstap gekomen naar theater en cabaret? Want je hebt met heel veel cabaretiers gewerkt en begeleid. Ook heel erg lang, of dus ik zeg nu heel erg lang, dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
Noem je me
maar
oud?
Maar jarenlang was je de bandleider bij de Open Bak.
Ja.
Het open podium wat volgens mij al inmiddels richting de 55 jaar gaat.
45?
45?
Ja, ik weet het echt niet. Zoiets, ja.
Want volgens mij ben ik bij een avond geweest, 50 jaar Open Bak.
Oh, was het zo lang? Ja, dat zou ik dus moeten weten.
Ik denk
natuurlijk.
Het, want Ben is het begonnen
nee,
toen
mij is
hij 138
jaar,
was.
Dit jaar wordt okay, 50. Ja. Ja. Zie je, ik heb opgelet, jongens.
Heel goed, heel goed. Maar goed, daar was jij bandleider. Open Podium is daar elke week met alles is toegestaan wat op een podium kan.
Ja.
Hoe is die overstap gekomen van pure jazz naar theater? Of was die er altijd al?
Nou, eigenlijk is het een beetje zo van, ik heb in Den Haag gestudeerd, ben daarna naar Montreal in Canada gegaan. En toen ik terug naar Nederland kwam, dus ik heb daar anderhalf jaar gewoond, toen wist ik dat ik niet terug wilde naar Den Haag. En ik had wel, mijn broer woonde in Amsterdam en ik had wat vrienden hier. Dus ik dacht, ik wil naar Amsterdam eigenlijk. En ja, toen raakte ik eigenlijk ook via mijn buurvrouw in Den Haag. Zij is klassiek zangeres en doet veel muziektheater. Met haar had ik al wel eens wat projecten gedaan in het theater. En dat vond ik gewoon heel erg tof eigenlijk. Dus ik wilde daar al wel in verder. En mijn vader heeft ooit nog in de Bakband gezeten in de jaren 80.
Oh, wat grappig.
Dus die had het, of zo.
Wat speelde hij?
Of zo. Gitaar.
Oké. Okay.
Volgens mij jaren 70 zelfs, eind 70. Voor Ben Lansink programmeur werd, dus dat is echt lang geleden.
Was er een Open Bak voor Ben Lansink?
Ja, blijkbaar een jaar of twee of zo.
Even side note, Ben Lansink is de man die heel lang de programmering en de organisatie heeft gedaan. En ik was altijd van overtuigd dat Ben ooit begonnen was met de Open Bak.
Nee, ja, volgens mij is hij begonnen als technicus. Maar goed, dit moet je allemaal even dubbel checken, Wouter. Maar hij is niet begonnen als programmeur in ieder geval. Maar hij heeft het wel echt zo lang gedaan. Hij is echt Mr. Open
Bak. Ja, want hij en de Open Bak waren redelijk één.
Zeker, ja.
Ja, oh, wat grappig. Maar goed, jouw vader was daar.
Ja, dus mijn vader had het al vroeger altijd over de Engelenbak, et cetera. En dus ik wist wel van het bestaan af. En het was heel toevallig dat ze een pianist-bandleider zochten. En ik dacht, hey, laat ik eens gaan kijken. En ik had daarop geschreven. En Ben vroeg van, nou, kun je volgende week beginnen? Dus zo, toen dacht ik, oké. Okay. Nou, dus het is eigenlijk een beetje zo gegaan. En toen, ja, ik heb die bak 6 jaar gedaan. En toen kwam daaruit ook allemaal werk. Dus toen, ja, werd ik steeds meer, zeg maar, in de circuit.
En dat is iets wat ik me vaker afvraag bij mensen die muzikale begeleiding doen. Of dus ook bij de open bak, waar je als band, jullie zaten altijd gewoon op het podium.
Ja.
Want anders is het veel te veel gedoe met elke keer weer op en af. Daar komen we zeker ook bij zo'n open bak, waar ik zeg, alles wat op een podium kan, mag en kan daar. Dat is ook absoluut het toffe. Dat maakt ook het leuk om te kijken. Het bestaat nog altijd, dus ga er ook vooral heen. Maar er zitten af en toe ook dingen tussen waar je volgens mij een kwartier lang heel erg veel moeite moet doen om je gezicht in de plooi te houden. Omdat je denkt, almachtig, wat zeker is dit? Wat, ja. Zijn er dat soort momenten geweest of dingen die je bijstaan dat je denkt, oh man, zat ik maar in een stadion orgel te spelen?
Ja, ja, zeker wel. Ja, ik had zeker op het begin dat ik elke keer op het podium bleef zitten. Want met de band speelden we dan af en toe met artiesten. Die begeleiden we dan, zeg maar, als ze een lied wilden zingen of iets dergelijks. Maar we speelden voornamelijk, zeg maar, tussen de artiesten door ook. Om een beetje gewoon de energie erin te houden, zeg maar. En dan moet je gewoon in het applaus snel, bam, gelijk beginnen. En zeker op het begin dacht ik, om gelijk paraat te staan, dacht ik, nou, dan kan ik maar beter gewoon de hele avond blijven zitten. Later ben ik wel zo af en toe het podium, zeg maar, ging ik gewoon even af. En, ik heb wel vrij snel geleerd dat je bent gewoon onderdeel van een voorstelling, dus als muzikant. Ook al heb je even niks te doen, zeg maar. Dus je moet een beetje meelachen of zo. Als jij met een bepaald gezicht gaat zitten, dan kan het publiek dat opvallen, zeg maar. En ja, dat moet je dus niet doen. Maar als je een beetje mee gaat lachen, kan je ook, en dat geloof ik dan, een beetje helpen om zo van, nou, dat mensen met je misschien mee gaan lachen, zeg maar.
Dus de muzikanten van Toon Hermans lachten elke avond alsof ze de grap voor het eerst hoorden.
Ja, ja, precies.
Nee, dat helpt absoluut.
En het heeft me zeker later ook wel geholpen als ik toen ik ging toeren en dus elke avond dezelfde voorstelling speelde. Dan probeer ik het voor mezelf gewoon fris te houden, alsof ik het voor het eerst hoor, zeg maar. Ook heb je het natuurlijk al vet vaak gehoord, maar anders dan wordt het gewoon een beetje saai. Ja, maar er waren zeker wel eens optredens dat ik echt zo, dan voelde ik die gêne gewoon bij me opkomen, weet je wel. En dat ik dan ook dacht, Veer, dit gaat niet over jou. Maar ja, ik weet niet, ga je gewoon een beetje van zweten. En zeker, daar krijgen artiesten 15 minuten de tijd. En ja, zeker beginnende artiesten, zeg maar, die hebben echt geen besef van tijd. En dan moesten wij als band, moesten we een soort van een beetje kuchen van, je tijd zit erop. Dat vond ik zo ongemakkelijk altijd. En dan, als dat dan niet duidelijk was, dan ging ik een beetje zo schuiven op mijn stoel. En
ja, ik vind het zo grappig, want dit zijn signalen die, zeker als je net begint, ook al zegt iemand het tegen je, je bent alleen maar bezig met je tekst, niks in je, als je het al door hebt. Ja. Dan denk je hooguit, oh, die heeft een glaasje water nodig. Ja, ja, wat zijn die onrustig? Niet, dit is een teken dat ik af moet geroepen. Nee.
En we hadden natuurlijk wel met de technicus gezegd van, kan je een lampje geven of iets dergelijks? Maar ja, in de open bak, in ieder geval in het Betty Asphalt, nu de Richel. Daar zit de technicus ook een beetje aan de zijkant. Dat viel dan ook niet altijd op, zeg maar. En zeker als je dat niet gewend bent, dan miste je dat nog wel eens. Dus dan gingen wij voorzichtig een beetje alvast een beetje geluid maken en een beetje een soort noodspelen hier en daar. Van, hey, het is tijd zit erop. Maar ja, er is zeker ook wel een keer iemand geweest die ging een kwartier stand-up doen. Ik weet niet meer wie het was. Ik heb hem daarna ook nooit meer gezien. En dat was, ja, dat werkte allemaal niet. En hij vond het zelf wel heel grappig. En toen was dus dit zelfs een verhaal ook. En toen zijn wij gewoon begonnen met spelen, maar hij bleef maar doorpraten. En toen heeft Gijs, de technicus, is met de lichten gaan schuiven. Dus het publiek moest lachen, want het was zo heel duidelijk. Maar hij bleef maar doorgaan. En toen heeft de saxofonist is zo een beetje achter hem aangegaan.
Oh, echt?
Heeft hem geprobeerd van het podium af te spelen. Stond hij in de coulissen, kwam hij nog een paar keer terug. Nou, dat was eigenlijk het grappigste van zijn hele stuk. Maar ja, dat was eigenlijk zijn grootste grap, zullen we zeggen.
Oh, en hoe is het om dat te moeten doen? Kan je dat makkelijk? Of moet je een, want je moet eigenlijk wel iemand gaan onderbreken in wat hij aan het doen is. Vind je dat lastig?
Of? Ik vind dat echt wel verschrikkelijk, ja. Want het zijn ook wel vaak mensen die zijn zo, weet je wel, die hebben het dan Het zijn vaak, soms zijn het natuurlijk wel ook mensen, we hebben al ervaring en die hebben gewoon heel veel dingen wat ze willen try-outen. Maar die hebben dus die hints een beetje door, weet je wel. Dus dat je een beetje gaat schuiven op je stoel en dergelijke. Of als de band opeens het podium weer opkomt. Want ja, dan
dat
heb
is
je...
een vrij duidelijke hint.
Toch? En ja, die gaan je dan ook niet te kakken zetten, zeg maar. Maar goed, er zijn zeker ook wel eens mensen. En dan vind ik het enerzijds ook wel vervelend voor sommige mensen. Want die proberen gewoon dingen uit. En dan hebben ze thuis misschien geoefend. Hé, 14 minuten, let's go. En dan blijkt het in de praktijk veel langer te zijn natuurlijk. Ja, en dan moet je hen onderbreken en dan is ze van, oh, maar mijn grap moet nog komen. En dat is natuurlijk al een beetje lullig genoeg. Maar er zijn ook wel mensen die gaan dan reageren op mij van, wat doe jij nou? En dan denk ik, ja, je tijd zit erop. En ja, dat is gewoon kut eigenlijk. Maar ja, tja, het is gewoon de regel.
Ja, nou ja, prima. En sowieso 15 minuten is al een redelijk royale tijd.
Ja.
En zeker ook voor het publiek, of dus ook voor jullie als band die op het podium zitten en mee moeten glimlachen.
Ja.
Als iets leuk is, is 15 minuten prima, is leuk, zo voorbij.
Zeker.
Maar bij zo iemand waarvan je zegt, waarbij het 15 minuten niet werkt, dat weet je na minuut 1 wel, dat het niet werkt en dat het niet gaat werken.
Ja, en dan zijn het best wel lange minuten, ja.
Ben je wel eens eerder op je stoel beginnen schuiven?
Nee, maar ik heb wel het idee dat de technicus, dat die wel eens... wat eerder tegen mij fluistert, Veer, doe wat, dan dat hij hoeft te doen, zeg maar. Maar ach, het is, ja, ik weet niet, het hoort er ook bij de bak hoort er ook heel erg bij. Ik bedoel, er zijn avonden waarbij je helaas een paar van die blokjes hebt die niet werken. Maar dat maakt het ook wel weer leuk, weet je wel. Het is
dat
zo'n
is verschillend... de aantrekkingskracht van de avond. Ik vergelijk het altijd, in die zin open podia, met... altijd zo de eerste 2 of 3 afleveringen van programma's van Idols, weet je wel. Ja. Natuurlijk kijk je voor de mensen die heel mooi kunnen zingen. Maar het is ook heel leuk om de mensen te zien. Ja! En echt denken dat ze de nieuwe Celine Dion zijn.
Ja,
al was dit best een goede Celine Dion imitatie, denk ik. Maar...
ja, zeker. Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Nee, dat... ja. Het heeft want, heel leuke dingen.
Daar ook, en dat is ook wel vaker in de podcast ter sprake gekomen. En daarom vond ik het juist heel leuk om ook een keer met iemand te spreken die begeleiding doet in plaats van zelf op het podium staat. Dat je zeker ook natuurlijk als je avondvullend met iemand op pad gaat, dan zit je vaak ook volgens mij de hele avond wel erbij. Wisselt per voorstelling waarschijnlijk. Of per die je doet. Maar als je dan, weet je, dan is het, als het dan echt niet werkt, dan zit je niet een kwartiertje ernaast.
Ja.
Maar dan zit je gewoon 1,5 uur.
Ja.
Hoe heb je dat meegemaakt, dat soort avonden?
Nou, ik heb wel 1 avond meegemaakt waarvan ik een beetje twijfelde of ik dat wilde delen. Maar ik ga het proberen zo anoniem mogelijk te doen. En dat was eigenlijk met 2 hele toffe makers waar ik heel veel respect voor heb. En dus eigenlijk 1 maker die heeft dan een soort concept waarbij ze een programma maakt wat op de dag zelf... eigenlijk in elkaar wordt gezet.
Okay,
met heus wel wat voorbereiding natuurlijk... maar eigenlijk het echte schrijven gebeurt op de dag zelf. En zij had iemand uitgenodigd en die had mij erbij gevraagd... want ze wilde wat liedjes zingen, et cetera. En nou ja, ik hou altijd wel van mezelf voorbereiden... maar dat kon nu niet. En ik dacht toch van, ja, ik ga het gewoon doen. Want weet je wel, een beetje uit je comfortzone af en toe. Dat brengt wel weer groei of weet ik het wat. Dus ja, en het was best wel in een... gerenommeerde zaal in Amsterdam. Zou het de Kleine Comedie kunnen zijn? Wie weet, dat vertel ik niet, Wouter.
Het was een kleine zaal aan de Amstel... voor ongeveer 500 mensen in kunnen... waar veel cabaret plaatsvindt.
En we hebben wel echt van alles geschreven... maar het bleef allemaal heel erg vaag... en ik had heel veel blaadjes. En...
Want jij wist ook niet welke nummers je ging spelen dan, of wel?
We hadden een paar nummers paraat voor misschien... En voor de rest hadden we 1 nummer die middag geschreven. En diegene die dat concept had bedacht en dat ook heel goed doet... en ik vind haar heel tof, die zei tegen mij... toen ik op een gegeven moment vroeg, hey, maar wat moet ik nou eigenlijk allemaal doen? Toen zei ze van, ja, speel maar af en toe wat. Maar ik vond dat een hele vage opdracht.
Is overigens wel een prima opdracht voor als je ergens gewoon met een jazzcombo een achtergrondmuziekje moet spelen. Dan is het perfect.
Maar het was wel, zeg maar... ja, ik had wel, weet je, er waren natuurlijk wat thema's die voorbij kwamen. En dacht ik, nou, dan kan ik bijvoorbeeld dit nummer spelen of dat of zo, weet je. Het ging iets over, nou, gewoon dingetjes had ik wel een beetje achter de hand. Maar het was ook al vrij snel duidelijk dat, zeg maar, het concept van die avond was... had dan een maatschappij kritisch thema. En er waren twee mensen uitgenodigd die eigenlijk een beetje in het zonnetje werden gezet. Maar die twee mensen die konden eigenlijk niet die avond. Dus die waren er heel kort, maar daarna waren ze ook weer weg. Dus het was een soort van, we speelden een voorstelling voor... ter ere van twee mensen die er niet waren, zeg maar. Dus dat was al een soort van gek begin. Maar het was vanaf het begin af aan al een beetje rommelig... en het sloeg niet heel erg aan bij het publiek. En dus was het vaak heel erg stil. En op een gegeven moment dacht ik... moet ik dan nu wat doen of zo? Nou, misschien niet. Ik voel het nog niet echt. Want ze zei ook, als je het voelt, speel. En ik voelde het gewoon niet echt. En op een gegeven moment dacht ik, ik zit hier al 20 minuten niks te doen. Toen dacht ik, de tijd gaat wel door. En op een gegeven moment zei gelukkig een van de makers, die zei van, kom, we gaan even een liedje zingen. Toen dacht ik, yes, laten we dat doen. Maar ik heb daar gewoon heel erg, ben toen wel echt voor mijn gevoel wel een paar keer gestorven op het podium. Want ik zat daar maar en ik dacht, op een gegeven moment waren er ook twee mensen uit het publiek, die gingen weg. Toen ging diegene ook benoemen, waarom gaan jullie weg? En toen dacht ik, ik wil niet meer. En toen vroeg ze, zijn er nog meer mensen die weg willen? En toen stonden er nog twee op. En toen dacht ik, lastig. Maar toen was ook weer het gekke dat na afloop waren er heel veel mensen vonden het heel leuk, zeg maar. Maar ik dacht, we zitten hier met z'n allen een soort opgesloten in deze zaal. En volgens mij willen we hier allemaal niet zijn, zeg maar. Zo voelde het toen.
Ja, en hoe werkt dat? Is dat denk je alleen je eigen gevoel hebt, wat jij hebt bij zo'n avond? Of voel jij je ook mede verantwoordelijk voor wat die twee mensen staan te doen die eigenlijk ook geen idee hebben?
Nou, niet echt, maar zo van, want ze hadden wel ook echt hele goede dingen te zeggen, maar het was gewoon allemaal best wel rommelig. En ja, ik had het idee dat het publiek het ook niet zo tof vond of zo. En ik had later ook nog wel met een van die twee makers erover, en die vond het ook een best ongemakkelijke avond. Dus het was ook niet dat ik dat alleen dacht. Maar ja, ik vond het heel lastig omdat dat mijn opdracht was, speel maar als je het voelt of zo. Maar ik voelde het niet. En dus werd het heel lang stil. En op een gegeven moment was er al zo lang geen muziek dat ik dacht, ja, als ik nu ga spelen is zo heel raar of zo, weet je wel. Dus het was gewoon, ik weet niet, ik vond het heel oncomfortabel. En mijn vriendin zat in de zaal en ik vroeg, kan aan haar altijd wel vragen van, wat vond je er nou van, zeg maar, objectief. En zij vond het ook wel gek, eigenlijk. Ja, dus dat vond ik wel een pittige.
Ja, en dat lijkt me een ander aspect wat er zo lastig aan is. Zeker als je natuurlijk met iemand gewoon een hele tour doet. En je hebt die show al 100 keer gehoord. En je weet, oké, deze grap werkt gewoon altijd. En je staat dan ergens waar die niet werkt. Ik heb dat ook, weet je, als ik achter in de zaal zit en ik zie een comedian die ik ook al vaker heb gezien. En die doet een grap die niet valt. Ik heb af en toe de neiging om echt te zeggen, mensen, dit is een leuke grap. Dit, waarom lach? Dit.
Ja.
Heb je dat wel eens gehad op het podium? Dat gevoel dat je denkt,
ja, zeker wel. Dat ik denk, ik vond dit echt de beste grap. Hoezo valt hij niet? Maar ja, het is ook wel zo, zeg maar, die specifieke avond. Als het dan zo stil is, dan durven mensen denk ik ook steeds minder te reageren. En dan blijft het een beetje de rest van de avond ook een beetje stil of zo.
Ja.
En natuurlijk kan het ook heus nog wel een keer halverwege omslaan. Maar ja, meestal is het toch het begin is een beetje, dat zet de toon of zo. En het bleef gewoon wel best wel stil. Maar goed, mensen vonden het achteraf dus wel, kregen we ook wel weer hele leuke reacties. Wat ik dan zelf dan, ja, ik weet niet, ik heb het een beetje een soort in een waas beleefd. Maar toen dacht ik wel, jijks, dit is toch niet echt mijn ding. Zo gewoon heel erg vrij en ja, nee, dat probeer ik liever uit in een wat kleinere zaal, zomaar zeggen.
Ja, terwijl volgens mij, wat ik altijd het waanzinnige vond van de band bij de Open Bak, is dat het ook wel is dat iemand zegt, we hebben het nu over kleine jongen. Kunnen jullie die doen? En dat jullie allemaal een beetje naar elkaar zeggen, kleine jongen, ja, volgens mij is dat hoppa. En de hele band zit het opeens gewoon goed te spelen. Hoe dan?
Ja, ik denk dat het dus ook wel heel erg helpt dat dat zo'n try-out podium is. En het is in een klein zaaltje. Dus dan voel je ook vrij om een beetje te klooien, zeg maar.
Ja.
En dat had ik die avond toen niet. Maar ja, dat is wel, bij de Open Bak heb ik wel geleerd om in hele korte tijd dingen te maken, zeg maar. Of te bedenken.
Ja.
Dat iemand 's middags zegt van, ik heb trouwens nog een liedje. Oké, let's go.
Ik vind het nog steeds heel leuk. Ik presenteerde hem ooit en toen vertelde Ben dus ook, maar dan doe jij ook het Open Bak of de kleinkunstklassieker.
Ja.
Daar had ik weer niet helemaal niet aan gedacht. En toen, ik vond het nog steeds heel leuk. Ik had een nummer van Urbanus wat ik echt al 40 jaar lang heel erg tof vind, zolang als ik het ken. Nou, 35. En dat Ben zei, oh wat leuk, dit is voor het eerst ooit dat er een nummer van Urbanus gespeeld wordt.
Welke was het dan?
Vaarwel Theo.
Oh ja.
En toen is, oh, en ik vergeet de naam altijd. En het is verschrikkelijk slecht, want ze heeft ook met ons al meegedaan met de Q-musical. Die ik maakte voor Q-music. Oh, zij is toen ingevlogen om te komen zingen. Want dat was voor iedereen beter dan dat ik het zou zingen.
Oké. Okay. Eva Swaving? Of?
Nee, het was niet Eva.
Kirsten Bergs?
Ja, Kirsten Bergs. Ja, 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 ja.
Leuk, ja, te gek.
Ja, ik zie uit mijn ooghoek bij Open Bak ook nog Uitmarkt staan.
Oh ja, dat was ook echt top. We speelden een aantal jaar geleden op de Uitmarkt op Museumplein.
Ja, de opening van het cultureel seizoen in Amsterdam. Ja. Een enorm groot evenement door de hele stad. Met een enorm hoofdpodium op het Museumplein. Volgens mij ook live uitgezonden op tv. Of
zeker.
In ieder geval fragmenten.
Ja, ik moet het ook eigenlijk iets beter vertellen. We hadden een kraampje weten te bemachtigen. En het idee was dat we dan. Maar je zegt het goed. Er zijn zo twee hoofdpodia die elkaar een beetje afwisselen qua muziek, zeg maar. En dan heb je zo in het midden allemaal kraampjes en iedereen kan vertellen over hun aanbod van voorstellingen en dergelijke. Ja. En ja, de Open Bak had dus een kraampje weten te bemachtigen. Heel fijn natuurlijk, want ja, is belangrijk.
Sorry, ik moet ook, dit moet ik erbij zeggen waarom ik zo hard moet lachen. Omdat ik ooit, toen ik net begonnen was, werd ik gevraagd om te spelen op de havendagen. In, ik wil zeggen Vlaardingen. Ik denk Vlaardingen. Dat is ook, ja, dat is fantastisch. Havendagen, Vlaardingen. Komen 60.000 mensen, 70.000 mensen. Ik zei, wow, ik echt net 2 maanden begonnen. Zo, wow, te gek, dan ga ik daar spelen. En dat was uiteindelijk ook echt zo'n podiumwagen ongeveer aan een doorlopende straat. Helemaal geen stoeltjes of wat. Mensen konden ook niet eens zitten. Het was regenachtig weer. En dan zei, kijk maar of er met dit is precies dat gevoel. Dat je denkt, oh, dit is een heel groot evenement. Wij hebben hier.
Ja, precies. Dus het was, ik zei het verkeerd inderdaad. Maar ja, je hebt gewoon 2 hoofdpodia en die wisselen elkaar af qua muziek.
Ja.
En met hele vette bands. En inderdaad, 's avonds wordt het ook opgenomen en zo. Dus wel een big deal. En wij hadden dan een kraampje waar we dan met ons bandje stonden. En dat was echt heel tof dat dat was gelukt sowieso. De Bak draait eigenlijk allemaal op vrijwilligers die heel veel tijd erin steken. En die hadden dus gefixt dat we daar mochten staan. Maar ja, die podia, die maakte natuurlijk een intense, mooie muziek, bedoel ik. Die maakte gewoon veel geluid. En ja, dan was er bijvoorbeeld, waren er een paar mensen die kwamen optreden bij ons. En dan, ten eerste was dat kraampje zo in een soort zijstraatje waar niet echt veel mensen langs liepen. Dus dat was al jammer.
En wisten de mensen die met jullie kwamen spelen dat van tevoren ook? Of dachten die ook, wow, ik sta met Open Bak op de Uitmarkt op het hoofdpodium?
Nou, hoofdpodium is echt nooit genoemd, denk ik.
Okay.
Dat is volgens mij wel duidelijk geweest.
Okay, gelukkig.
Maar er kwam bijvoorbeeld iemand mooie gedichten voorlezen. Maar ja, die had 2 regels opgezegd. En toen kwam er zo bam, een band doorheen. En jij ja, kreeg gewoon een slappe lach van. Want er viel echt niet overheen te komen, zeg maar. Het is echt, wat? Ik hoor het niet. En wij speelden dan af en toe ook een liedje. Maar het was gewoon niet te doen, weet je wel. Dus elke keer probeerden we in de wissel van de wacht snel een paar liedjes te knallen. En dan, ja, dan kwam het andere podium weer los. Dus dat was. Uiteindelijk werd het heel gezellig, want er kwamen best wel veel mensen langs. En dat optreden, ja, werd steeds minder, zeg maar. We hebben natuurlijk wel mensen verteld over de Open Bak. En het was super goed weer. Dus we hebben er met elkaar iets heel leuks van gemaakt. Maar dat ja, was wel heel grappig, zeg maar. Dat het spelen zelf, dat sloeg een beetje nergens op.
Ja, oh jezus.
Ja. Ja.
Want we hadden het al kort over bedrijfsnabbels, want ik zie daaronder ook nog bedrijfsnabbels.
Ja, ik heb dus eigenlijk met mijn jazz trio heel veel verschillende dingen gedaan. Echt veel snabbels, wat ik een beetje over vertelde. En toen we nog op school zaten, op het conservatorium dan. Ja, dan had je een afdeling, dat heet het podiumbureau. En dat zit er misschien nu niet meer, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat was natuurlijk ook in een tijd dat je nog niet echt van die websites had, zoals een soort Kickstarter dingen, want een soort Airbnb is voor bandjes en zo. Dus dan belden mensen nog wel eens op naar het conservatorium van, hey, ik zoek een cellist of ik zoek een bandje of zo. En dat was voor de mensen die daarvoor belden voordelig, want het kostte dan niet de normale prijs, zeg maar. En voor de studenten was het dan bedoeld als ervaring
opdoen. Ja.
Precies, en je kreeg er wel een beetje geld voor ook. Dus dat heb ik echt heel veel gedaan. En in Canada had je dat ook. En daar had ik mijn eerste optreden. En dat was, je krijgt dan gewoon een A4'tje met hier moet je naartoe, van dan en dan spelen, achtergrondmuziek, 2 setjes, weet ik veel. Er staat een piano of niet. Dat was een beetje de basisinfo die ik...
Hey, Wouter hier. Elektra Podcast is er om te delen. Dus deel hem zo vaak en zoveel je wil. De meeste mensen leren namelijk nieuwe podcasts kennen via hun vrienden, familie of bekenden. Dus vertel erover op social media, plaats een linkje of, ook leuk, volg Elektra op TikTok of op Instagram en deel de fragmenten.
Nodig had. En zo had ik mijn eerste optreden in Canada. Dus ik ging naar dat adres toe en het was echt een gigantische villa. Dus ik dacht al, deze mensen die hebben geld. En de vrouw des huizes doet open. En ik vraag, wat is eigenlijk de gelegenheid voor het feest? En toen zei ze, well, it's a bar mitzvah. Ik zei, ik ben niet zo thuis in de Joodse religie, maar leuk, let's go. En er waren 3 mensen van de catering, liepen allemaal rond. In de keuken waren ze driftig bezig. En er was een fotograaf, dus het was echt flink uitgepakt, zeg maar. En ik kom in die woning, stond toen een vleugel. En het interieur was, hoe zou ik het zeggen? was een beetje een soort panterprint, hondenprintjes, dingen en zo. En ja, prima. Ik weet niet hoe jouw interieur eruit ziet, Wouter.
Niet met panter en hondenprintjes.
Maar ik loop naar de vleugel en ik ga gewoon zitten. En toen zag ik wat die vrouw waarschijnlijk bedoelde. Want ze zei bark mitzwa. En dat is... Ik zag namelijk op de bank zat een poedel met een keppeltje en een sjaaltje.
Nee!
En het was een bar mitzwa voor een hond. Dus toen heb ik 2 uur lang voor een hond gespeeld. Dus,
Er waren verder nog wel meer mensen, toch?
Ja, er kwamen op een gegeven moment ook mensen bij en zo.
Maakte die hele chique hondenbrokken.
Ja, nou, ze hadden inderdaad dat thema helemaal doorgevoerd. Dus de taart in een hondenbrokken of in een hondenbrok, bot, vorm, et cetera. En die vrouw ging op een gegeven moment met haar hond dansen, weet ik veel. Nou, gekkigheid. Dus dat was mijn eerste snabbel via zo'n podiumbureau, zeg maar, in Canada.
En, Oké, hoe lang heb je hier... Sorry, ik probeer te bevatten hoe dit...
Ja, blijkbaar is dit een ding. Echt, als je het googelt, bark mitzvahs zijn een ding. Wel voor mensen met te veel geld, denk ik. En met een hond, blijkbaar.
Dat denk ik ook. En ongetwijfeld vanuit alle liefde en een hele goede plek in hun hart voor die hond.
Ja.
Ik denk dat dit absoluut een voordeel is dat je dan gewoon kan gaan zitten en gewoon kan spelen. En als je klaar bent met spelen, dan ga je weer weg. En dat je er geen comedy hoeft te doen.
Ja.
Maar dan zit je toch ook te spelen terwijl je om je heen kijkt en denkt, waar ben ik
hier?
Ja,
dat
hier?
Had ik zeker. En er was ook 1 dame
Wat gebeurt er op zo'n... Want ik ken bar mitzwa uit series en
ook,
films.
Ik ook,
en
zeker.
Denk nu, is dat ook met besnijden of niet? Ik weet het niet. Geen idee, volgens mij niet.
Weet ik ook niet.
Maar wat gebeurt er tijdens een bar mitzwa? Wat gebeurde er om jou heen terwijl je zat te spelen?
Nou ja, sowieso waren de mensen vrij snel heel erg dronken eigenlijk. Dus ik weet niet of dat typisch is voor een bar mitzwa, maar wel voor deze. En er was 1 dame van de catering, die vond het ook allemaal echt best wel gek en bizar. Dus die kwam af en toe gewoon een beetje bij mij een praatje maken, zeg maar. Maar er was wel op een gegeven moment, ging die dame met haar hond dansen. En ik dacht dat het is als iemand 13 is of zo. En die hond was 13. Weet ik veel. Ik weet het niet. Maar goed, dat dansen was zeker er ook een onderdeel van. En iedereen stond eromheen te klappen en zo. Ik weet het niet, joh. Ik kreeg een dikke fooi, dus ik vond het prima. Ja. Nou ja, dus dat soort dingen.
Oh.
Ja.
Wauw. Een bark mitzvah. Ik had hier nog nooit van gehoord.
Nee. Nou, ik heb foto's ook zo laten zien. die hond, joh, zielig. Die vond het natuurlijk helemaal niks. al die herrie.
Nee, dat allemaal druk tegen gedoe. Ik kan me voorstellen dat ze hond denkt, ja, flikker lekker wend op.
Ja, precies. Maar ja, nee, ik heb van alles opgeschreven hoor, dus ik kan ook gewoon...
Ja, nee, jij weet wat je mee hebt gemaakt, ik niet. En ik vind het ook heel leuk, want dit is ook een wereld waar ik zelf niet zo bekend in ben. Dus ja. Vertel vooral.
Maar ik had wel, op een gegeven moment speelde ik dus veel... Ja, mijn jazz trio bestaat uit een bassist en een gitarist en ik. En dat was een beetje ontstaan uit dat het gewoon makkelijk was... dat we niet met een drumstel hoefden te sjouwen, zeg maar.
Ja.
Al is een contrabas natuurlijk ook een behoorlijk ding. Maar... ja, we zijn ook gewoon goede vrienden geworden. En we hebben echt dus heel veel gespeeld. Maar op een gegeven moment hadden we een organisatie gevonden... die organiseren concerten voor mensen... die niet zo makkelijk naar een concert toe kunnen komen. En dat is in de praktijk vaak een verzorgingstehuis.
Ja.
En die snabbels, die waren allemaal 's ochtends. Dus dat was ideaal, want dan konden we dat combineren... met 's avonds weer andere dingen, zeg maar. Dus we hadden ons daarvoor opgegeven... En ook een repertoire gemaakt wat een beetje aansluit bij ouderen. Wat herkenbare liedjes en zo.
En wat speel je dan? Wat waren de hits?
Nou, de hits waren zeker wel aan de Kleine Amsterdamse Grachten. Nou, vooral dingen als De Twee Motten van Doris. En weet je nog wel, Dien Avond in Den Regen. Prachtig liedje. En Meneer Dinges weet niet wat swing is. Ja, dat is tof.
Meneer Dinges weet niet wat swing is. Ja. Wauw, dat klinkt als de tophit.
Hij weet niet wat saxofoon voor een ding is. Dus ja, topnummer.
Dries Roelvink had ooit het nummer Geen Crisis Waar Dries Is.
Ah, nou, goeie, mochten we
Vraag
dat...
Vraag me alsjeblieft niet waarom ik dit weet.
Oké. Okay. Maar die verzorgingstehuizen, die waren natuurlijk ook elke keer weer heel anders. Sowieso kwam je soms in een best wel chic huis en zag je daarin al verschillen. En soms in gewoon best wel een beetje huizen waar veel te veel mensen woonden en te weinig vrijwilligers waren. Dat merkte je dan dat aan het einde van het concert werd iedereen naar hun kamer weer teruggebracht.
De kerk is schoongespoten.
Nou, nee. En dan bleven er altijd een paar natuurlijk als laatste achter. En dat was altijd wel heel gewoon sneu en triest. Maar we speelden ook vaak op afdelingen waar die afgesloten waren, zeg maar, weet je wel. Dus met mensen die echt zwaar dementeerden.
Ja.
En dan deden we ook wel echt mooie dingen, want met muziek kon je vaak nog mensen bereiken. Ja. Dus ik vond het altijd heel dankbaar werk om te doen. Maar ik heb natuurlijk ook af en toe wel een beetje moeten lachen. Want er was bijvoorbeeld een keer een vrouw, heb ik opgeschreven hier... Dan was ik een beetje vroeg en gelukkig waren er altijd wel vrijwilligers in de buurt. Want mensen vroegen gewoon gekke dingen, weet je wel. Iemand vroeg een keer, hoe laat gaat de boot? Dat soort dingen. Nou, dat is natuurlijk wel logisch. Maar er was ook een keer een vrouw en die liep met haar rolstoel en ze kwam naar me toe. En ze zei, ga maar zitten, gaan we een rondje rijden. En ik dacht, een beetje vriendelijk blijven. Nee, dank u wel, ik blijf even zitten. En zei ze, jawel, ga nu zitten. Oh, nee, toch heel erg bedankt. En ik keek al een beetje om me heen of iemand me kon helpen. En zij werd gewoon steeds boos. Je gaat nu in die rolstoel zitten. En toen wist ik me dus nog wel een beetje uit de situatie te halen, zeg maar. Maar dat was dat waren een beetje de mensen die daar zaten. En er was één keer een dame die, die vroeg al aan het begin, toen wij aan het opbouwen waren... of ze een liedje mee mocht zingen. En toen vroeg ik, oké, wat zingt u dan zoal? En er was een stuk Besame Mucho, wat ze kenden. Nou, dat kenden wij toevallig ook. En die vrouw zat op de eerste rij. Ze had er al helemaal zin in, was een beetje aan het dansen. Op een gegeven moment zei ik, er is hier een dame... die wil graag een liedje zingen. En toen kwam ze meezingen. En ze was echt de show aan het stelen. Was echt superleuk. En, maar ze was ook flink aan het flirten met de twee jongens... met wie ik speelde, zeg maar. En de rest van het concert heeft ze ook allemaal... grensoverschrijdende opmerkingen gemaakt... die een keer niet naar mij waren. Dus ik moest er wel een beetje om lachen.
Maar wat weet je nog dingen die ze zei?
Nou, ze zei bijvoorbeeld... ik zit in kamer 304 en tot straks, dat soort dingen. Dus die jongen die waren natuurlijk ook beleefd en zo. Maar die hadden ook wel zoiets van wegwezen. Maar ja, ze was echt heel erg determined. Dus ze ging gewoon... Ze wilde echt... beet. Maar ja, dat soort dingen maakten we daar vooral een beetje mee. Er was ook een keer een man die mijn jas had aangetrokken... en hem niet meer uit wilde doen. Dus dat was... Ja, dan moet je het soort van...
Hij had jouw jas aangetrokken? Ja. Oké.
Ja, daar moet je natuurlijk een beetje mee om kunnen gaan, zeg maar. En hij werd een beetje boos ook en zo. Dus dat... Gewoon van die vage dingen. Dat je naast het spelen ook... gewoon tegelijkertijd allerlei dingen aan het doen bent. Maar we waren vooral... Eigenlijk was alles prima, maar vooral waren we bezig met dat als onze instrumenten maar niet beschadigd werden. Of ja. Er gewoon gedurende een concert kwam er iemand in een rollator naar je toe. En die moest dan, weet ik veel, die vroeg dan wat of zo, weet je wel. Geen idee. En dan half doorzingen en dat soort dingen. Maar ja, ik vond het wel altijd heel dankbaar om te doen. Er was ook een keer, we speelden in een zaaltje. En ik dacht, deed het, wat hoor ik nou? Want het was, je komt vaak in een soort woonkamers terecht, ja, zeg maar. Of algemene ruimtes. En ik dacht, het is een soort parkiet of zo, weet je wel. Een soort hoge toon die was niet echt aan te duiden wat het was. Maar er was een vrouw die was vrolijk aan het meezingen, maar die zong volgens mij echt hele andere muziek. Dus ja, nou ja, dat soort dingetjes. En ja, wat heb ik hier?
Ja, nou, waar ik wel benieuwd naar ben, en ik vind het altijd een vervelend onderwerp, want ik denk, het zou niet nodig moeten zijn om het er apart over te hebben, maar wel wat je zegt, grensoverschrijdende opmerkingen die een keer niet naar jou gaan. Mm-hmm. Je hebt afgelopen jaar en het jaar ervoor ook piano gespeeld bij de Vrouwenjaars, oudejaarsconferentie, ja, of oudejaarsshow, gemaakt door allerlei vrouwen in verschillende disciplines. Heel erg tof, dit jaar ook op tv geweest.
Yep.
En ik blijf me daarover verbazen over hoeveel extra bullshit vrouwen er nog altijd bij krijgen, gewoon in het theater of in comedy en dat soort dingen. Ook aan opmerkingen, zelfs ook gewoon van theaterdirecteurs en programmeurs en weet ik wat. Mm-hmm. Maar hoe is dat voor jou? Want jij komt, neem ik aan, ook ergens op plekken aan waar jij de pianist bent. Mm-hmm. Waar theatermedewerkers denken, oh, maar jij komt de make-up doen? Of
ja, zeker. Ja, ja, zeker. Ik heb wel, schieten me gelijk een paar voorbeelden wel te binnen. Ja, eentje is dat ik speel met een violist en een gitarist in een muziektheaterprogramma. En de violist, zijn vrouw gaat vaak mee, omdat ze dan omdat ze het leuk vindt ook. Maar ook die helpt dan ook een beetje mee. Ja. We hebben geen technicus en zij probeert dan een beetje in ieder geval in de zaal ook mee te luisteren en dergelijke. Dus dat is heel fijn. En nou, dan heb je dus twee mannen en twee vrouwen die binnenkomen. Maar ik heb een keyboard op mijn rug. En ja, dan gaan ze eruit. Dus dan stelt Misha zich voor. En dit is mijn vrouw, bla bla. En dan gaan mensen er altijd vanuit dat ik dan dus de vrouw van de gitarist ben, zeg maar. Terwijl ik denk, ik heb een keyboard op mijn rug. Maar goed, dat soort dingen wel. En mensen denken eigenlijk vrijwel altijd dat ik zangeres ben. Omdat vaak zangers, zangeressen zijn toch vaak vrouwen en instrumentalisten vaak mannen. En dus ik heb ook wel eens een keer een snabbel gehad. En dan vroegen ze van, wat ga je dan zingen? Ik zei, nou, ik heb een pianist geboekt, dus ik ga in principe niet zingen. Oh, ga je dan helemaal niet zingen? Ik zei, nee, want ik ben pianist, zeg maar, geen zanger. Dus ja, dat het dan bijna een soort teleurstelling was. Ik echt, hè? Huh? Nou ja, dat soort dingetjes. En ja, ook wel eens dat ik ergens moest spelen. En dan ook met die violist, dan zijn we aan het soundchecken. En dat dan de technicus mij ging vertellen hoe ik een bepaald stuk moest spelen of zo. De huistechnicus. We spelen best wel tango-achtige nummers ook. En Roemeense liederen, best wel virtuose snelle dingen en zo. En dan is het heel belangrijk dat we elkaar echt goed horen. Want anders dan raak je elkaar een beetje kwijt, zeg maar. Ja. En dan waren we zo een beetje nog half aan het dingen doorspelen, even opnieuw. En ik weet niet, dan ging een technicus zeggen, ja, je moet meer zo rang met je linkerhand. Ik echt dacht, Oké. Bedankt voor de tip. Maar ik weet daar nog niet echt mee om te gaan, zeg maar. Ik zit nog een beetje soms in een soort boze fase dat ik dan, nou, meestal negeer ik het wel, maar als ik soms wel eens reageer, dan kan ik wel een beetje fel worden. En ik wil eigenlijk het gewoon uitleggen. Zeg maar dat ik rust, innerlijke rust heb en gewoon uit kan leggen. Hey, bedankt voor de tip, maar
ja,
niet nodig.
Nou ja, nog los van, of jij moet zorgen dat jij weet hoe je erop kan reageren. Zou het ook fijn zijn als een technicus gewoon bedenkt, oh, maar jij bent geboekt om hier te spelen. Jij zal wel weten hoe je moet spelen.
Ja, ja.
In plaats van jou uit te gaan leggen met al je ervaring en je conservatoriumopleiding, ja, hoe jij je instrument moet spelen. Weet je toch zelf?
Ja, ja, en ik denk ook wel vaak, zouden ze dat dan ook tegen de gitarist zeggen of zo, weet je wel. Maar goed, dat zijn dingen die kan je dan niet bewijzen.
Dat is dan wel weer het geruststellende. Waarschijnlijk wel. Want dit is een categorie technici die ook, nou, bij huistechnici van het theater is het minder, dan zijn het gewoon enkels. Maar zeker met losse comedy showtjes Ik heb het vroeger zo vaak gehad. Weet je, dan is het de gast die gewoon de drive-in show heeft. En die komt dan... Die komt de techniek doen. Wat je altijd van tevoren al gelijk kan zien. Nog voordat je het hoort. Want die heeft twee van die lichtsets met gekleurde ledlampen. En dan staan de lampen gericht op het deel voor het podium. Want dat is waar normaal de dansvloer is. Dus daar is het licht. Maar die komen ook altijd... Nee, ja, maar je microfoon die heb je ook verkeerd beet. Die moet jij gewoon recht voor je gezicht. Dat je niks meer van je hele gezicht ziet. Zo moet je hem vast hebben. Want ja, dat doen jullie allemaal. En jullie hebben zo laag. Maar zo hoort dat helemaal niet. Nee, dat weet ik. Maar...
Ja.
Ik heb mimiek, die heb ik nodig.
Ja, ja, precies. Ja. Ja, van die ongevraagde adviezen of zo waar je dan niks aan hebt. En dan altijd maar beleefd blijven en zo. Maar eigenlijk wil je gewoon zeggen, weet je, nee.
Ja, maar dat is het debiele. Wij allemaal, want ik denk dat muzikanten daarin niet per se heel erg anders zijn dan cabaretiers of comedians. Inderdaad gewoon beleven, want je bent wel nog afhankelijk van diegene voor de techniek van de rest van de avond.
Zeker.
Terwijl eigenlijk zou je moeten zeggen, hey, jij weet vast alles van de techniek. Doe jij dat? Daar bemoei ik me niet mee.
Ja.
En dan doe ik alles waar ik van alles van weet.
Ja,
en dan bemoei jij je daar niet mee. Dat is een goede verhouding, toch? Wat?
Ja, ik merk soms ook wel dat ik dan een beetje zo op het podium zo naar een technicus kan zeggen. Zou het misschien mogelijk zijn als ik bijvoorbeeld een beetje... Ik weet het niet hoor, als het uitkomt. Ik weet niet. Kijk maar even wanneer je tijd hebt. Of als je denkt, dat ik dan denk van, nou, ik ga nog even een beetje warm spelen of zo. Heeft iemand er last van als ik even... Ik denk, Veer, kom op nou. Ga gewoon spelen, weet je wel.
Al hebben ze er last van, hebben ze pech.
Ja, true. Maar goed, ja, dat je toch even je uiterste aardig doet. En
ja,
en zij hebben de knop in de handen.
Dus. Deze lach is ook vooral heel veel herkenning, hoor. Dat is ook zo, hey, zouden we misschien alsjeblieft nog kunnen soundchecken? Ik zou het toch fijn vinden als de boksen wel aangaan. Dat kan dat?
Ja, true. Ja. Ja, dus. Maar goed, dus dat maak ik wel. Ja, het is zeker als vrouw. We hebben nog een weg te gaan, zeg maar.
Ja, helaas. Heb je het idee dat er verbetering in zit?
Ja, ik denk het wel. Maar het is wel. Het gaat wel soms langzaam, zeg maar. En ja, het is denk ik zo. Noem je dat? Het zit zo in ons systeem bij iedereen dat je. Dat het niet, weet je wel, sommige dingen vallen heel erg op. Als je zegt, een vrouw kan niet dat en een man kan dat wel of zo. Dat is natuurlijk heel duidelijk seksisme. Maar er zijn heel veel kleine voorbeelden die niet zo opvallen, maar die we allemaal doen, zeg maar, weet je wel. Dus ik heb ook als ik een vrouw op het podium zie, een muzikant, dat ik denk, hey, wie is dat? Even kijken of zo.
Ja.
En ja, bij man niet, weet je wel. Maar dat is ook omdat er gewoon veel minder vrouwelijke instrumentalisten zijn. En ja, ik weet niet. Maar dat hele ding dat vrouwen niet grappig zouden zijn, ik hoop dat we daar wel een keer een beetje
Oh, absoluut. Nou ja, maar dat is ook precies waarom ik het vervelend vind om het als apart onderwerp in deze podcast te benoemen. Omdat ik denk, ik vind dat het eigenlijk geen apart onderdeel zou moeten zijn.
Ja.
Maar ja, het is wel zo.
Ja, maar misschien is het ook niet erg om het als apart onderdeel te zien. Want ja, we kregen ook wel als kritiek met de vrouwenjaars, waarom alleen vrouwen. Maar dat is juist goed. Ja.
Fucking hell. Is het nog nooit gevraagd? Waarom zijn er alleen maar mannen in de... Ja, Oké, wordt gelukkig wel gevraagd, maar...
Ja, maar dat gebeurt toch niet zo vaak, weet je wel. Want dan... Ik heb in de jazz scene heb ik het idee dat nog weer een paar jaar achter ligt. En hoe vaak zijn er niet jazzfestivals en dan is de line-up zijn alleen maar mannen, weet je wel. En dan, ja, daar heeft niemand het over. En dan... dan hebben we een vrouw gekozen, want dan hebben we een beetje diversiteit of zo, weet je wel. Maar ook dingen als, we hebben al een vrouw voor de pauze. Ja, dat heb je nooit bij mannen of zo. We hebben vier mannen voor de pauze, dus nee, ik weet niet. Dat blijft gewoon nog heel ongelijk. Zo.
Ja, want je zei net, dat soort vragen kwamen nu met de vrouwenjaars, met waarom alleen maar vrouwen. Hoe is dat verder in reactie? Ik neem aan de mensen die in de zaal komen kijken, die weten waar ze voor komen.
Mm-hmm.
En denken, oh tof, dit gaan we zien.
Ja.
Het is ook wel een andere vorm, want het is niet een klassieke oudejaarsconferentie met alleen maar grapjes, want er zit ook spoken word in en muziek en van alles nog wat. Snapt iedereen dat?
Er komen wel voornamelijk vrouwen op af. Dus het is wel ook een soort vrouwenavond wordt het dan bijna. Dus dat is iets waar ik me vorig jaar nog niet echt zo... Dat was me toen niet zo opgevallen, maar dit jaar wel meer of zo. Maar goed, het moet er gewoon ergens beginnen, denk ik. Dus alles is mooi meegenomen, zeg maar. Maar we hebben ook wel... Ik heb ook wel dingen gehoord als... vrouwen, is dat dan ook weer niet Is dat dan, dat is dan ook weer niet volledig genoeg en zo. Alsof je dan als vrouw nu ook alle vinkjes moet afvinken. Zeg maar, alle hokjes moet afvinken, weet je wel. Dus dan moet het opeens zo divers op alle manieren zijn. En dat is ook heel erg nodig. Maar het is ook een beetje alsof we dan nu, zeg maar, verantwoordelijk zijn voor alle diversiteit, zeg maar.
Ja.
Op alle vlakken, weet je wel.
Ja, als je iets goed wil doen, dan moet je ook wel verplicht alles helemaal goed doen.
Precies.
In ieder geval volgens de mensen die zelf heel weinig moeite willen doen om iets goed te doen.
Zeker. Dus dan zit er gelijk ook druk achter dat het divers is op weer heel veel andere manieren. Maar ik denk dat we het heel goed hebben gedaan. Als in Jora en Teddy hebben natuurlijk grotendeels georganiseerd. En dat doen ze goed. En ik ben heel blij dat ik daar onderdeel van mag zijn.
Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ja. Dit jaar niet live geweest, vorig jaar wel.
Ja, nou wellicht volgend jaar.
Ja, als ik kan zeker. Ja. Hebben we nog dingen gemist? Ik zie sowieso nog een kopje achtergrondgigs. Daar hebben we het al over gehad, maar misschien missen we er nog.
Nou ja, ik had nog wel over echt, zeg maar, lichtelijk, nou niet echt doodgaan op het podium, maar gewoon gigs die gewoon slechte snabbels, zullen we maar zeggen. Slechte gigs, slechte ervaringen. Moest ik wel een beetje denken aan dat ik heel enthousiast op het conservatorium nog. Heel enthousiast met gitarist, waar ik dus veel mee speel. Hadden we een leuke snabbel binnengehaald met eindejaars, zeg maar, oudejaarsavond. En dat was in thema jaren 2030. En
Vorige eeuw.
Precies, hou op. Help, inderdaad. En wij waren gevraagd om dan een big band te regelen. Dus dat was een beetje een ambitieus plan. En het was natuurlijk super vet. En we zaten nog op school. En
want even voor wie denkt, een big band, omschrijf even kort, waar moet je dan aan denken?
Een hele hoop blazers. Dus trombonisten, saxofoons, trompetten, drums, bas, gitaar, piano. Dus echt een volledige band, misschien wel 20 personen.
Ja, en wat je op de achtergrond bij Frank Sinatra hoort.
Precies.
Ja.
En ook echt zo de jaren 20-30 stel. En dan waren grote big band leiders van die tijd Count Basie, Duke Ellington. Dus zeg maar die jazz waar toen men op danste, zeg maar.
Maar een van mijn allerfavoriete grappen ooit is van Kees Toorn. En naar verluid is die van Mike Baudet. Waarbij Kees Toorn zegt, een vriend van mij noemt Count Basie altijd Kees Bounty. Ontzettend stomme grap, maar ik kan oprecht ook niet uitspreken zonder niet te lachen.
Kees Bounty. Count Basie. Ja, goeie. Nou, nooit.
Die gaat dit nooit meer vergeten. Sorry.
Te gek. Maar Count Basie dus en Kees Bounty. En Duke Ellington.
Sorry. Het is ook omdat ik echt letterlijk nog gisteren dacht, zou dat echt voor Mike Baudet zijn? Ik moet Mike een keer appen of dat inderdaad zijn ding is.
Ja.
Sorry, ga verder.
Dat is een goeie.
Kees Bounty, Duke Ellington.
Kees Bounty, wie kent hem niet? dus we hadden, zeg maar, voor een big band, we kregen ook best wel een lekker bedrag budget. Zeker voor ons toen als studenten was het natuurlijk fijn. We waren zo bijna klaar op school. En er komt natuurlijk best wel veel bij kijken, weet je wel. Dus repeteren was al lastig met 20 mensen.
Ja, en dat had ik nog niet eens in gedacht.
Ja, kort termijn. Dat mocht dan wel op school en zo. En we hadden dan, we mochten in de archieven van school duiken voor arrangementen. Want arrangementen voor één lied, voor 20 personen, ja, die kan je wel kopen, maar dan ben je zo €100 per arrangement verder. Dus dan zou dat budget snel zakken,
echt?
Zeg maar. Ja, want het is natuurlijk allemaal
nooit over.
Ja, daar heeft iemand helemaal bedacht, gearrangeerd, uitgeschreven, et cetera. Dus dat kost.
Logisch. Dat soort dingen moeten geld kosten, mensen. Daarom kosten muzikanten geld.
Precies. Zeker. Dus we hadden wat repertoire op school, mochten we dan lenen, zeg maar. Super fijn. Maar goed, we hadden eerst de repetitie en toen we hadden niet een volledige big band kunnen vinden, zeg maar. Dus we hadden geen 4 saxofonisten, maar 2. En niet
pretty
vier,
big band.
Ja, en geen 4 trompetisten, maar misschien 1 of 2 of zo, weet ik veel. Dus toen kwamen we ook wel achter met die stukken spelen. Dan mis je gewoon een paar partijen, zeg maar. Dus dat was al, dat we dachten van oei, moesten we hier en daar toch alweer best wel wat tijd in steken om daar dan van te maken. En toen hadden we er via mochten we, die had dan een paar arrangementen liggen voor een wat kleinere big band. Die mochten we dan voor weinig geld kopiëren of lenen of weet ik het wat. Dus dat de budget was al een beetje aan het slinken, zomaar zeggen. Maar goed, we hadden er vet veel zin in. Helemaal enthousiast, al best wel wat tijd ingestoken eigenlijk. Maar toen kwamen we op die venue en dat was een hele toffe loft. En ja, ze hadden heel erg uitgepakt. Dus er waren professionele dansers die echt zo de jaren 20, weet ik het, Lindy Hop of zo, dans allemaal deden en zo. Super cool. En er werd die Metropolis film van Frits Lang.
Ja. Ik neem het van je aan, ik heb geen idee.
Als je het
idee.
Ziet, dan herken je het wel, een science fiction film uit de jaren 20. Die werd geprojecteerd, dus het zag er helemaal vet uit. Maar ik zag ook al vrij snel dat er een vrij hoog podium was en dat de vleugel naast het podium stond. En ik dacht al, shit. Maar ze zeiden ook van, ja, die gaan we gewoon niet op het podium kunnen krijgen. En ik was natuurlijk ook verlegen en zo. Nu zou ik misschien ook niet wijs zo op mijn strepen gaan staan. Maar toen dacht ik van, dat is wel een beetje kut eigenlijk. Omdat ik ook samen met die gitarist, we hadden ook geen dirigent natuurlijk. Want ze konden niet betalen, et cetera. Dus wij zouden de boel zelf een beetje aangeven. Dus toen dacht ik al, dat wordt dan een beetje lastig. En ze konden.
En waarom is het dan lastig dat jij de voorzitter niet op?
Nou ja, omdat ze me niet zagen, zeg maar.
Ja, oké, ja.
En dus dat maakt het dan een beetje lastig. En ze konden de piano dan niet echt uitversterken of zo. Ik weet niet meer precies hoe dat zat. Maar ja, als je natuurlijk met een big band speelt, dan hoor je ze al die blazers. Dan ben je al niet echt te horen.
Nee.
Dus dat was wel lastig. En ik dacht, nou, weet je, we gaan er gewoon wat van maken. En op een gegeven moment waren we natuurlijk s'avonds toen we gingen spelen. Ik zat zo half voor of naast het podium met die piano. En er waren natuurlijk mensen om me heen aan het dansen. Het oudejaarsavond richting 12 uur, dus die waren ook niet meer echt nuchter. Voelde af en toe al een elleboog in mijn rug, zal maar zeggen. En ik was gewoon niet echt te horen, weet je wel. Dus dan had ik af en toe een piano solo. Nou, het leek het gewoon alsof er even geen muziek was, zeg maar. Dus dat was al, ik dacht van, nou ja, dit pakt iets anders uit dan ik dacht. En er was een andere jazzpianist op het feestje. En die zag dat een beetje bij mij. Dus die, en ik had zo'n bandje dat ik gratis drank had. Dus hij zei, ik ga wel drinken voor jou halen. Dus die ging de hele avond voor mij drinken halen. Maar deed natuurlijk met het bandje, want ik kon die zelf ook lekker pilsen. Ja. En, maar ja, dus dat was echt heel erg balen. En toen aan het einde van de avond, toen was de regen richting 1:30 of zo. Ja, ik drink nooit tijdens het spelen. Of zeg maar tussendoor als ik nog moet spelen. Dus ik was echt broodnuchter. En iedereen was natuurlijk inmiddels best wel dronken. En toen werden we nog afgekondigd. Maar ja, niemand had mij gehoord of gezien. Dus ze waren echt compleet vergeten dat ik überhaupt die avond was. Dus iedereen werd bedankt. En ik niet.
Oh, Jezus.
Dus dat was wel echt, zeg maar, een kutavond, zeg maar. Want ik had er echt vet veel tijd in gestoken. Maar goed, op papier was het een hele leuke gig. En echt helemaal te gek met het feest. En, maar ik zou het nu wel ietsjes anders overdoen, zeg maar.
Dat snap ik.
Zoals balen.
Oh, dat is dan. En ook nog oud en nieuw, als een grote productie. Dus inderdaad, al die voorbereiding. Oh, Jezus.
Ja, nou ja, ach. Je maakt dat mee.
Ja, top. Ja. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast-app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!